Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 42. Schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 15 en daarvan het 21ste tot en met het 28ste vers. Matteüs 15 vers 21 tot en met 28 is de schriftlezing. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij u uit Matteüs 15 vanaf vers 21. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zeide: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij in deze dienst stilstaan bij de woorden die u zijn voorgelezen. De schriftlezing vormt ook de tekst voor de prediking. We lezen nog het eerste en het laatste vers, Matteüs 15, vers 21. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon, tot en met het 28e vers. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen het sacrament te bedienen aan twee kinderen van de gemeente. En we lezen in verband daarmee het formulier voor de kinderdoop. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt de Zoon ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert de Heilige Geest ons door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus Heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de moeders ook vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we Hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat er dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, uw kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader bouwmeester?
Ja.
Moeder bouwmeester?
Ja.
Vader van Leeuwen?
Ja.
Wilt u, moeder van Leeuwen, uw man daarin bijstaan?
Ja.
Geliefde doopouders, de Heere heeft jullie opnieuw de kinderzegen geschonken, een kindje toevertrouwd. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Dat weten wij ook vanuit Gods woord. En wat ik jullie in dit uur zou willen meegeven, dat is een tekst die ik ook bij jullie bezoek heb gelezen. En waarin, als ik me niet vergis, eigenlijk de namen van jullie beide kinderen bijeen komen. Als de Heer het geeft, wordt straks Levi gedoopt en Lotte Hanna. En dan onderstreep ik in gedachten even de tweede naam. Ik denk aan dat woord wat we vinden in 1 Samuel 1, waar Hanna zegt, ik bad om dit kind. En de Heere heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Wat wil dat woord precies zeggen? Het is iets dat verwijst naar het gebed van Hanna. En als we jullie iets toewensen, als ouders, als we jullie kinderen iets toebidden, dan is het dat wij dat gebed, dat biddende leven van Hanna, voor onszelf en voor onze kinderen mogen kennen. Hanna stortte haar hart uit voor het aangezicht van de Heere. En het is een grote zegen als wij dat als ouders ook mogen doen. Om de Heere te vragen om alles wat nodig is, met het oog op de tijdelijke belangen van ons kind, want die hebben we ook op het oog, maar boven alles met het oog op de eeuwige belangen van ons kind. We zeggen het vaak tegen elkaar en ik zeg het ook nu. Het allerkostbaarste van jullie kind is wat je niet ziet. Dat is de ziel van jullie dochtertje, van jullie zoontje. En wij hebben gehoord met de ingrijpende woorden van het formulier dat die ziel van onze kinderen van nature verloren ligt. Dat die behouden moet worden. De Heere als de God van het verbond wijst aan bij de doop dat dat nodig is. En dat dat bij hem vandaan ook mogelijk is. Dat we het bij hem moeten zoeken. In het gebed zoals Hanna bad. Om een kind. Maar laat het bij jullie ook zijn een gebed voor jullie kind en voor jullie kinderen. We hopen daar in de preek ook nog wel verder bij stil te staan. De naam van Hanna is zo even aan de orde gekomen. En waar is dan de naam van Levi in dit gedeelte? Wel, dat heeft te maken met de bijzondere reden die Hanna heeft gehad. We hebben daar jaren geleden wel eens bij stilgestaan in een preek. Ik stip dat nu maar heel kort aan. Maar als Hanna bidt om een kind, is het niet alleen haar verlangen om weer een klein, nieuw leven aan haar hart te drukken. Dat ook natuurlijk. Hanna kende het verlangen wat de Heere in haar leven had gelegd, het verlangen naar een kind. En het is goed als ouders het verlangen hebben naar een kind. Maar het ging Hanna ook om meer. Het ging Hanna erom dat ze een kind mocht krijgen wat zou staan in de dienst van de Heere. Hanna, haar man, ze stamde af van Levi. uit de stam van Levi. En de Levieten hadden een bijzondere plaats in de dienst van de Here. En dat verklaart ook wat Hanna doet als haar jongetje geboren is. Dan voedt ze dat kind de eerste tijd zelf. Dan voedt ze dat kind ook op, zover dat kan, in die eerste jaren. Maar als haar kind nog heel jong is, brengt ze haar kleine Samuel naar de tabernakel. Om hem als het ware te geven voor de dienst van de Here. Zodat hij als een kleine leviet mag dienen in Gods koninkrijk. Dat geven de Here ook aan jullie. Dat jullie verlangen zal zijn, dat jullie gebed zal zijn en dat de Heere door zijn genade ook waarmaakt. Wij krijgen kinderen en dat is een voorrecht. Maar de Heere heeft er als de God van het verbond recht op. En dat zeggen we vanmiddag als ouders tegen elkaar. Ik even goed tegen mezelf als vader als tegen jullie. De Heere heeft er recht op dat onze kinderen hem dienen. Laat dat jullie opvoeding mogen stempelen. En dan zegt de Heer het, wat we nu bij het binnenbrengen van de kinderen willen gaan zingen. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heer gedenken jullie als ouders, de Heer gedenken ook de grootouders die getuigen mogen zijn van de doop van hun kleinkind, overgrootvader. En we denken, en ik noem dat toch nog weer even, ook aan de lege plaats die er hier op aarde is. De Heere als de grote God van het verbond geven alles wat nodig is aan jullie als doopouders bij de bediening van de doop op deze plaats. Psalm 81 vers 12 en straks na de bediening van het sacrament van de doop 134 vers 3 zo mogelijk staande. Levi bouwmeester, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Lotte Hanna van Leeuwen, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Beëindigen we deze doopsbediening met dankzegging, bidden we de Heere om de zegen over de prediking van zijn woord. Laat ons bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door Hem, uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, zo hebt u het opnieuw gegeven, dat het sacrament van de Heilige Doop bediend werd. Eerder stonden deze beide ouderparen bij de doopvont. Eerder in de achterliggende weken werd ook het sacrament van de Heilige Doop bediend in het midden van de gemeente. En u geeft het opnieuw als een monument van uw trouw, van uw verbond. En Heere, geeft u ons dat wij alles wat ons nodig is bij u mogen zoeken, zoals Hanna het eenmaal doen mocht, biddend, haar hart uitstortend voor u. En Heere, laat door genade en door het wonder van wedergeboorte onze kinderen mogen worden gemaakt tot dienaar, tot dienares van u. Ja, Heere, want daartoe hebt u ons toch geschapen en daartoe geeft u toch ook de kinderzegen, opdat mensen u de Heere zouden dienen en zouden vrezen al de dagen van hun leven. Geeft u het Heere aan ons allen. Als wij vanmiddag willen gaan luisteren naar wat uw woord te zeggen heeft over het gebed van een moeder met de nood van haar kind naderend tot u. En meer nog wat dat woord te zeggen heeft over uw hart voor een moeder in nood. Heere, zegen dan de woorden van de prediking. Laat het Bijbelgedeelte dat bekend is deze middag voor ons mogen opengaan. En opent u ons hart voor uw woord door het werk van uw geest. Geeft u de doopouders de rust en alles wat nodig is om te kunnen luisteren naar uw woord. Geef het aan ons allen. Zoals we hier zijn met familieleden, vrienden en gemeenteleden. Heren, we dragen een ieder aan u op. We denken ook aan de grootouders die getuigen mochten zijn van de doop van hun kleinkind. Heren, past om uw naam te erkennen. En tegelijkertijd laten deze grootouders ook veel mogen bidden voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. En geeft u dat zij iets mogen in de praktijk brengen van het ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Heren, dat bidden we u ook voor die ouders die met vragen en strijd en worsteling in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Wilt u ze gedenken als het moeilijk is, omdat kinderen zo onbereikbaar lijken voor uw woord, omdat kinderen zo ver bij uw woord vandaan leven? Het is voor u niet te wonderlijk om kinderen terug te brengen. Heren, wil u het doen door het werk van uw geest. Wij bidden deze middag om wat nodig is. We vragen van u of u uw woord gebruiken en zegenen wil. Heere, dat kan niet om ons. Wij hebben het ook deze middag niet verdiend dat u aan ons denkt. Maar wilt u ons onderwijs geven vanuit uw woord? We bidden voor hen die niet naar de kerk kunnen komen om verschillende redenen. Wilt u ze helpen om thuis te luisteren en geef ze wat nodig is, bijzonder als het moeilijk is vanwege de gebreken van de ouderdom, door de eenzaamheid, vanwege lichamelijke ziekte of vanwege psychische moeite. Heere, wil u zijn met onze gemeente. We bidden om een zegen over het ambtelijke werk. Gedenk de broeders van de kerkenraad en help hen en sterk hen in wat zij te doen hebben. Wilt u een zegen geven over de avond, aanstaande woensdag als u het geeft, als we meer hopen te horen over de aanpassingen die voornemens zijn gedaan te worden aan het kerkgebouw. Heren, laten we in goede harmonie bijeen mogen zijn, maar boven alles, laat ons voor ogen mogen staan wat eenmaal Justus in Korinthe voor ogen stond. We hebben het nog niet zo lang geleden gehoord in de prediking. Geef dat we gedreven mogen worden door het gebed. Uw koninkrijk komen en uw naam worden geheiligd. Heren, we bidden u voor onze overheid. We vragen of u haar wijsheid geven wil in deze moeilijke tijd. Geeft u, Heren, dat ze doordrongen mag worden van wat uw woord te zeggen heeft en van het belang van uw dienst. Sterk en help alle, bijzonder degene die ook vanuit uw woord in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en ook op andere niveaus politiek willen bedrijven. Heren, geeft u ook dan wat nodig is. Ontferm u zich over deze wereld in nood. We bidden u, Heren, daar waar mensen op de vlucht zijn, door armoede getroffen of in oorlogsgebieden, daar waar vervolging heerst, Heren, ontferm u zich. Ook daar waar het coronavirus nog vele slachtoffers maakt. Heren, gedenk en gedenk ook ons land. En geeft u dat waar tot nog toe voor het oog de inkeer tot onszelf zo heel erg minimaal is geweest na alles wat er gebeurde. Het alsnog gebeuren mag. Dat wij met alle roepstemmen van de achterliggende tijd tot onszelf zullen inkeren en boven alles tot u zullen terugkeren. Heren, werkt u het door het werk van uw geest. We bidden u als de grote God van het verbond. U die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Heren, geeft u uw zegen en geeft u de vervulling van uw belofte bij de doop in het leven van deze kinderen en van de andere kinderen van de gemeente. We dragen ze allen aan u op. Hoor en verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 87, derde en vierde vers willen we zingen. 87, 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, onderhoud, kerk en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gave overmaken. De Heere zegene u en uw gave. En wij zingen van Psalm 87, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, het is een jaar of 11 geleden dat ik als student ging rondpreken in de gemeente en in de zomervakantie mochten wij zo onze eigen afspraken maken. Dan kwam je in heel wat verschillende gemeenten in het land en in verschillende kerken was het zo dat je dan bij het verlaten van het kerkgebouw aan het einde van de zondag een gedenkboek meekreeg van de gemeente. Dat was in grote aantallen ooit gedrukt en er waren nog veel boeken van over. Ik herinner me dat ik toen een gedenkboek kreeg van de gemeente van Scheveningen. Verschillende van ons kennen dat boek en hebben het ook wel in de kast staan. Met achterin een aantal preken waarvan de eerste preek mij heel erg trof. Hij ging, als ik me niet vergis, over Bartimeus. Maar wat mij zo trof in die preek, dat was dat de preek eigenlijk niet allereerst over Bartimeus ging, de blinde bedelaar, maar dat de preek allereerst over Christus ging, die Bartimeus zocht. En dat lijkt misschien een heel klein verschil, maar dat is van heel groot belang als wij nadenken over de ontmoetingen die we in de evangeliën aantreffen. Dat zijn niet allereerst ontmoetingen van mensen met de Heer Jezus, maar dat zijn allereerst ontmoetingen van de Heer Jezus met mensen. Christus zoekt mensen in hun nood. En dat geldt ook voor de tekst en voor de bekende woorden die deze middag de stof voor de prediking vormen. Want daarin wordt iets zichtbaar van Christus' hart voor een moeder in nood. Dat schrijven we ook bij onze tekstwoorden. Christus' hart voor een moeder in nood. We letten op 3 dingen. Allereerst hoe hij haar opzoekt. Dat is waar het over gaat in vers 21 en ook wel vers 22. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. In de tweede plaats hoe hij haar beproeft. We zullen horen vanuit deze bekende geschiedenis dat de Heer Jezus deze vrouw met haar gebed op 3 manieren beproeft. Dat deze vrouw eigenlijk op 3 verschillende onderdelen lijkt te bemerken, bidden helpt niet. En toch gaat ze door. En dan tenslotte hoe hij haar verhoort. Het slot van onze tekst, vers 28. O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Dus Christus' hart voor een moeder in nood. Allereerst hoe hij haar opzoekt, in de tweede plaats hoe hij haar beproeft en tenslotte hoe hij haar verhoort. De geschiedenis die voor ons ligt, gemeente, is eigenlijk een hele opmerkelijke. Als we even bedenken in wat voor gebied deze ontmoeting zich afspeelt. Wij weten waarschijnlijk wel, het grootste deel van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, het grootste deel van zijn publieke optreden op aarde in die laatste 3 jaar van zijn leven, speelde zich af binnen de landsgrenzen van Israël. De Heer Jezus is maar heel weinig de grens van Israël overgegaan, maar hier gebeurt het. Het staat aan het begin van de tekst, Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En Tyrus en Sidon, 2 havensteden moeten we zoeken ten noorden van Israël, in wat nu Libanon heet. In die tijd bij uitstek een heidens gebied. Om u 1 voorbeeld te geven, Izebel, de goddeloze koningin, was afkomstig uit dit gebied, uit de delen van Tyrus en Sidon. Daar gaat de Heer Jezus naartoe. Heidens gebied. Waarom doet de Heer Jezus dat? Want daar heeft hij Met eerbied gesproken natuurlijk een reden voor gehad. Zoals de Heer Jezus voor alles wat hij deed, wat hij zei en wat hij liet, een reden, een heilige reden had. Waarom doet de Heer Jezus dat? Dat is allereerst omdat de Heer Jezus zich verbergen wil. Dat is iets aangrijpends wat hier opgesloten ligt in de tekst, maar dat ligt er wel in. U mag de woorden van vers 21, Jezus vandaargaande vertrok, eigenlijk ook zo lezen vanuit de grondtekst. Hij trok zich terug. In het parallelgedeelte in het Markusevangelie staat dat de Heer Jezus in een huis ging en niet wilde dat iemand het wist. Er zit iets van verberging in deze geschiedenis. Dat heeft te maken met het feit dat in Israël, binnen de grenzen van Israël, de vijandschap tegen de Heer Jezus steeds meer toeneemt. Dat de mensen hem steeds meer naar het leven staan. En dat toch de tijd nog niet gekomen is dat hij zal sterven. En tijdelijk houdt de Heer Jezus zich dus op in dit heidense gebied. Maar dat is niet het enige. De Heer Jezus wil zich niet alleen maar verbergen, trekt zich niet alleen maar terug. Maar tegelijk kunnen we ook zien dat de Heer Jezus in die gang naar Tyrus en Sidon een vrouw in nood gaat opzoeken. Dat hij heel dichtbij een moeder komt met nood. Nood over haar kind. En als we goed luisteren naar onze tekst, ook nood van zichzelf. En de Heer Jezus geeft die vrouw als het ware de gelegenheid en de kans om haar nood voor hem uit te storten en aan hem bekend te maken. Ik zei u zojuist, in Markus staat er dat de Heer Jezus in een huis ging en dat hij niet wilde dat iemand het wist. Maar dan staat er achteraan, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. En daar mag u eigenlijk wel in lezen, hij wilde ook niet verborgen zijn. Hij wil niet verborgen blijven voor mensen die hem zoeken vanuit de nood. Misschien dat er vanmiddag wel iemand is die in de nood zit. In de nood van zichzelf of in de nood van uw kind. Hij wil niet verborgen zijn voor mensen die hem zoeken vanuit de nood. En dan lezen we maar verder in de tekst, vers 22. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen, uit dat gebied komende, riep tot hem. Wie deze vrouw verder geweest is, dat weten we niet. Ze wordt een Canaanese vrouw genoemd. Dat is een aanduiding waar we wel even op moeten letten. Canaanese, dat betekent eigenlijk Canaanitische. Dus dat wil zeggen een heidense vrouw. Dat wordt bedoeld. De Canaanieten, dat was een verzamelnaam voor alle heidenen die vroeger in het land van de Bijbel woonden. Die ook toen Jozua het volk het land binnenbracht, uit dat land moesten worden verdreven, omdat ze de maat vol hadden gezondigd. Een Canaanitische vrouw, dat is dus een heidense vrouw. Komt de Heer Jezus straks ook op terug. Maar die Canaanitische vrouw heeft, en dat is wonderlijk, gehoord van de Heer Jezus. Leest u maar mee in het vervolg van de tekst. Ze komt, ze roept tot hem, vers 22. En wat zegt ze dan? Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. In dat gebed liggen een paar opvallende dingen. Allereerst de hoge aanduidingen die ze gebruikt voor de Heer Jezus. Het is een heidense vrouw. Maar ze noemt de Heer Jezus Heere. En dat zou nog een beleefdheidsaanspraak kunnen zijn in de taal van het Nieuwe Testament. Maar dan die woorden die erop volgen. Zoon van David. Dat was een messiaanse titel. Dat was de titel die vanuit het Oude Testament gegeven werd aan de komende Messias. Dus eigenlijk zegt deze vrouw. Ik heb, na alles wat ik van u gehoord heb, in u de trekken ontwaard van de komende Messias. Wonderlijk dat zo'n vrouw uit een gebied waar wij het helemaal niet verwachten, deze belijdenis doet, zoveel verwachting heeft van de Heer Jezus. Heere, gij zonen David. Ze heeft dus iets van hem gehoord. Ze weet ook nog iets anders. Want ze zegt, ontferm u, mijner. En daar staat in de grondtaal letterlijk een woord dat betekent, ja, dat betekent om het maar uit te beelden dit. Dat betekent, geef een aalmoes. Ons woord aalmoes is ook letterlijk afgeleid van het Griekse woord dat hier staat voor ontfermen. Geef een aalmoes, ze houdt haar bedelhand op. Ze heeft niets verdiend. Ze heeft nergens recht op. Ze heeft wel lege handen en die houdt ze op. Zonen Davids, ontferm u mijner. En wat is dan haar nood precies? Wat is de nood waarmee ze naar de Heer Jezus komt? Het eerste van haar nood lezen we in vers 22, het slot. Mijn dochter is deerlijk, is ernstig, betekent dat van de duivel bezeten. Dus kinderen, en er zijn vanmiddag heel wat kinderen in de kerk. Er was met de dochter van deze moeder iets ernstigs aan de hand. Dat meisje, hoe oud ze precies geweest is, misschien is ze al wel 20 geweest, dat kan. Maar het kan ook nog een jong meisje zijn geweest. Maar dat meisje dat was bezeten door de duivel. Misschien wel in dezelfde vorm als dat we dat lezen van die maanzieke jongen. Die door de duivel telkens in gevaar werd gebracht. En soms als die dicht bij het water kwam, dan werd hij in het water geworpen. En als die dicht bij het vuur kwam, dan werd hij in het vuur geworpen. Dat is iets wat ons laat zien waar de duivel altijd op uit is. Het is altijd uit op het verwoesten van een leven. Misschien gold dat voor dit meisje ook wel. En die moeder kon haar dochter niet helpen. Ze hield van haar dochter. Maar ze kon haar dochter niet helpen in die grote nood van de bezetenheid. Die bezetenheid is waarschijnlijk zelfs zo ernstig geweest dat dit meisje niet mee is genomen naar de Heer Jezus toe. Ze bleef thuis. Misschien wel met gebalde vuisten en in verzet. En wat die moeder doet, en wat is dat een les voor vaders en moeders en voor grootouders in de kerk. Wat die moeder doet, dat is, als de Heer Jezus komt, die ene keer in het gebied van Tyrus en Sidon, ze gaat naar hem uit en ze roept tot hem en ze werpt de nood van haar kind voor de Heer Jezus neer. En ze pleit als het ware op de macht van de Heer Jezus. Heere, zonen Davids. Daarmee zegt ze ook, u kunt haar toch helpen. U bent toch bij macht haar te helpen. Het is toch bij uitstek de taak van de beloofde Messias om mensen die zo in de macht van de vorst der duisternis zitten te helpen en te bevrijden. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Daar ligt ook in, er is bij u toch ontferming. En dan zegt ze de nood van haar kind heel concreet uit. Mijn dochter is ernstig door de duivel bezeten. Wellicht gemeente een aansporing in tot het gebed voor ons allen. Voor degene die de kinderzegen ontvingen, maar ook voor degene die kinderzegen niet ontvingen. En die vanmiddag misschien wel met verdriet in de kerk zitten of meeluisteren. Om ook de nood van uw verdriet, van kinderloosheid, dat kan er zijn, voor de Heere neer te werpen. En als de Heere ons een kindje gaf, maar dat kindje ook weer van ons wegnam, wat kan er een verdriet zijn en wat wordt ons de weg gewezen om het verdriet voor de Heere neer te leggen in het gebed met de bede om zijn troost. Maar als de Heere ons een kind geeft, of zelfs meerdere kinderen geeft, dan ligt er ook gebedsonderwijs in. Want ik ken de gemeente denk ik inmiddels wel zo goed dat ik weet dat er heel wat ouders zijn die zorgen hebben over een kind of over een kleinkind. Soms een kind of een kleinkind dat natuurlijk al lang uit huis is. Er kunnen nogal niet wat zorgen zijn. Zorgen van tijdelijke aard. Hoe moet het toch met mijn jongen, met mijn meisje, met mijn kleinkind? Hoe moet het met mijn zoon of mijn dochter die er eigenlijk alleen voor staat? Tijdelijke nood, werp het voor de Heere neer. Maar dan nog een stukje verder. Geestelijke nood. Wat die moeder hier zegt. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Zouden wij dat nu ook zomaar kunnen zeggen, vaders en moeders in de kerk? Ik aarzel een beetje, u misschien ook wel. Bezetenheid zoals dat voorkwam in de tijd van de Bijbel, dat zien wij natuurlijk niet zomaar bij onze kinderen en gelukkig niet. Dat een kind zo in de bijzondere macht van de duivel is, dat hij helemaal geen controle heeft over zichzelf en zich ieder moment in groot gevaar begeeft. Dat een kind helemaal geen controle heeft over zijn eigen lichaam bijvoorbeeld. Ja, dat kan er vandaag wel zijn vanwege medische reden, maar met bezetenheid aan te wijzen moeten wij vandaag de dag wel heel voorzichtig zijn. Ik heb op de catechisatie wel eens gezegd, ik geloof wel dat je het soms nog tegenkomt. Maar dan gaat het, en dat is een belangrijk kenmerk, altijd weer in Gods woord, altijd samen met uitgesproken vijandschap tegen God en tegen Christus. Het is volgens mij wel eens verteld, heel veel jaren geleden, toen ik zelf nog een jonge jongen was, ben ik eens bezig geweest met het evangeliseren bij houseparties. En toen kwam er vanaf het terrein eens een jongen helemaal onder invloed. En toen hij de naam van Jezus hoorde, toen kwam het schuim op zijn lippen en toen brak hij uit in allerlei vreselijke vloeken en verwensingen. Toen heb ik wel gedacht, dat is misschien iets van bezetenheid. En toch, al komt die bezetenheid uit Gods woord, zoals we die in de evangeliën aantreffen, onder ons gelukkig niet zo vaak voor, niet zo herkenbaar voor. Toch is er wel een lijn te trekken vanuit dit gedeelte. En dat is een aangrijpende lijn, een moeilijke lijn, maar dat is wel een lijn vanuit Gods woord die ik vanmiddag ook trekken moet. En dat is dat wij met onze kinderen van nature wel de duivel zijn toegevallen. Zoals we het wel zeggen met een klassieke uitdrukking, vrijwillig, moedwillig, bewust. Dat wij tegen God gekozen hebben en dat wij voor de vorst der duisternis hebben gekozen. En de Bijbel laat het ons in alle eerlijkheid zien dat wij van nature met onze kinderen onder zijn regiment, onder zijn regering liggen. Dat is aangrijpend. Iemand zegt, dominee, gaat dat niet weg als je opgegroeid bent op het erf van het verbond? Als je gedoopt bent en je wordt groot, kun je dan eigenlijk niet zeggen dat dan van die invloed en die macht van de duivel geen sprake meer is? Ben je dan niet vrij van de duivel? Ik geloof niet dat daar een Bijbelse reden voor is zonder meer, gemeente. En ik heb daar een duidelijk Bijbels bewijs voor. Als de Heer Jezus in Johannes 8 spreekt, ik spreek niet over jong gestorven kinderen. Dat is een heel ander iets wat ik nu maar laat rusten. Maar als de Heer Jezus in Johannes 8 spreekt met de Joden van zijn tijd. En de Joden beroemen zich op het verbond. Nou zeggen ze letterlijk tegen de Heer Jezus, als de Heer Jezus zegt, en ik zeg het nu maar in mijn eigen woorden, dat het nodig is dat ze vrij worden. Dan zeggen ze, maar we hebben nooit iemand gediend. Wij hebben Abraham tot een vader. Wij hoeven helemaal niet vrijgemaakt te worden. En dan zegt de Heer Jezus het bij die ontmoeting op zeker moment tegen de Joden die het teken van het verbond droegen. Gij zijt uit de vader de duivel. Daar hebt u het. Dus er is wel een lijn te trekken, gemeente. En ik zeg dat niet gemakkelijk en ik zeg dat niet hardvochtig vanmiddag, maar er moet wel een Bijbelse lijn getrokken worden vanuit die moeder met de nood van haar kind naar ons als ouders. Wat is nodig? Dat wij de nood van ons kind gaan zien, gaan voelen, op de Here werpen, zoals deze moeder deed. Met verwachting van de Heer Jezus Christus, pleitend op zijn naam, erkennend dat wij het niet verdiend hebben, maar de bedelhand ophoudend. En dan mag ik er misschien wel iets aan toevoegen, want dan geldt voor die Canaanese vrouw dat ze de bedelhand kon ophouden. Maar dat ze niet kon pleiten op de voorrechten van het verbond. Als de Heere jullie kindje deze middag heeft afgezonderd en het teken en het zegel van de doop heeft laten betekenen aan het voorhoofd van jullie kind, dan is dat een bezegeling van het feit dat de Heere wel met de beloften van zijn verbond tot jullie kind komt. En dat is ook iets om de Heere op te wijzen in het gebed. Heere, schenk wat u beloofd hebt, want de God van het verbond is sterker dan de vorst der duisternis. Maar als een mens zo bidt, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, als een moeder zo bidt, dan wordt deze moeder beproefd. En ik stip dat maar wat kort aan vanuit ons Bijbelgedeelte. We lezen over 3 beproevingen. Vers 23 allereerst. Als deze moeder roepend tot de Heere is uitgegaan. Als ze de nood van haar dochter voor de Heere heeft neergeworpen. Vanuit de liefde van haar hart. Van haar moederhart. Wat doet de Heere Jezus dan? En daar zet ik vanmiddag ook een streep onder, gemeente. Niet om de Heere Jezus verdacht te maken. Dat mag nooit. En dat mag zeker niet in de prediking van het evangelie, maar wel om te laten zien hoe de Heer Jezus met deze vrouw omging. Dan staat er in vers 23, doch hij antwoordde haar niet een woord. De Heer Jezus zegt helemaal niets tegen die vrouw. Die vrouw is gekomen letterlijk. Kijk, als wij bidden, dan is het nog wat anders. Dan roepen wij omhoog, maar dan staat de Heer Jezus niet in lichamelijke gedaante voor ons. Maar bij die vrouw was het anders. De Heer Jezus was daar, in het gebied waar ze woonde, kwam tot haar vanuit de liefde om haar op te zoeken in haar nood. Maar als die vrouw dan met haar nood naar de Heer Jezus gaat en ze spreekt het voor hem uit, dan zegt de Heer Jezus helemaal niets. Dan doet de Heer Jezus net alsof die vrouw er niet is. Wat denkt u? Die vrouw zal toch wel gedacht hebben bij zichzelf. Ze zal na de eerste keer bidden, denk ik, wel verwachtingsvol opgekeken hebben naar de Heer Jezus. Zal hij al iets gaan zeggen? Zal hij meekomen? Zal hij mijn dochter genezen? Niets. En de werkwoordsvorm in onze tekst wijst erop dat die vrouw is verder gegaan met roepen. Er staat eigenlijk in vers 22 dat ze herhaaldelijk riep tot hem. Aanhoudend riep tot hem. En ze zal weer opgekeken hebben. Zou hij het al doen? Niets. De Heer Jezus doet net alsof ze niets zegt en net alsof ze er niet is. Weet u daarvan, gemeente? Zijn er hier deze middag en onder degenen die met ons meeluisteren, jongeren of ouderen, misschien ook wel een vader of een moeder, die gebeden heeft tot de Heere en de Heere deed net alsof hij het niet hoorde, tenminste zo leek het. De Heere deed net alsof je er niet was. Wel gebeden, vaak gebeden om iets, niets gekregen. Ziet u, gemeente, dat de Heer Jezus dat in deze geschiedenis ook doet? Waarom? Dat hopen we nog wel straks te horen. Maar laten we eerst maar luisteren naar de tweede beproeving. Die tweede beproeving houdt verband met wat we dan lezen in vers 23b. De discipelen komen naar de Heer Jezus toe. Ze vinden die heidense vrouw maar lastig. Ze zijn per slot van rekening de grens overgegaan om daar in alle rust wat met de Heer Jezus te verkeren, om zelf onderwijs te krijgen. Zo egoïstisch kan een kind van God dus ook nog zijn. De discipelen vinden het maar lastig. Heere, laat haar van u, want ze roept ons na. En of ze nu bedoelen, help haar maar gauw, want dan zijn we van er af. Of dat ze bedoelen, en dat laatste, dat zou ook kunnen, stuur haar maar onverrichte zaken weg. Maar in elk geval, de Heer Jezus gaat spreken. En de Heer Jezus zegt in vers 24, en dat is de tweede beproeving. Dat is het eerste woord wat de Canaanese vrouw van de Heer Jezus hoort. Dus eerst een hele poos niets en toen dit. Hij antwoordend zei, ik ben niet gezonden dan alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is de betekenis van die woorden. En dan gaan we nog even terug naar, hoe heette die vrouw ook alweer? De Canaanese vrouw. Dat was een heidense vrouw. Dat was een vrouw van over de grens van Israël. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben niet gezonden dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ik ben wel gezonden om me te ontfermen over verloren schapen, maar alleen van Israël op dit moment. In de heilsgeschiedenis. Dat is wat die vrouw hoort. Dus als de Heer Jezus dan gaat spreken, dan doet ze een grote teleurstelling op. Dan zegt de Heer Jezus als het ware, ik kan wel helpen en ik wil me ook wel bekommeren over verloren schapen, maar niet over u. U staat er buiten. Dat doet de Heer Jezus ook in deze geschiedenis. En dan opletten wat die vrouw doet, gemeente. Wat doet deze Canaanese vrouw? Eigenlijk zijn er maar drie dingen mogelijk. De eerste mogelijkheid was dat die vrouw was gaan discussiëren. Dat doen mensen vandaag de dag. Misschien dat wij het ook wel eens doen. Niet letterlijk, maar toch wel in gedachten discussiëren met de Here. Ik bedoel het met eerbied. Die vrouw had kunnen zeggen bij zichzelf en tegen de Heer Jezus, ja, maar ik kan er toch niks aan doen dat ik niet tot de verloren schapen van Israël behoor. Ik ben een Canaanese. Is dat nou wel eerlijk? Maar dat doet ze niet. Die vrouw had tweede mogelijkheid kunnen gaan redeneren. En dan had ze gezegd, dan is nu het moment dat ik naar huis ga. Want hij is alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En ik sta er buiten, dus bidden heeft geen zin meer. Zijn de mensen die zo redeneren vanmiddag onder ons? Redenerend bidden heeft geen zin meer. Deze vrouw mocht de derde doen, gemeente. En dat is, laten we het maar lezen in de tekst. Wat doet ze? Vers 25. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Ze komt dus nog dichter bij de Heer Jezus die tot haar gekomen was. En ze valt aan zijn voeten neer, dat is de letterlijke betekenis van aanbidden. Ze valt aan de voeten van de Heer Jezus neer, ze buigt zich voor hem neer. Ze aanbidt hem en ze kan toch niet nalaten om te bidden, Heere, help mij. Dat is een zegen, gemeente, als alle gebedsteleurstellingen en onverhoorde gebeden je daar mogen brengen. Toch mogen brengen waar deze vrouw kwam. En wat het geheim is van die vrouw, dat weet u wel. Ik zeg het nog maar een keer, want ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan met die prachtige uitdrukking die Calvino gebruikt in zijn verklaring. Die zegt, met de ene hand duwde de Heer Jezus deze vrouw als het ware van zich af. Want hij beproefde haar door niets te zeggen, door haar erbuiten te zetten. Maar, zegt Calvin, met de andere hand trok hij haar als het ware naar zich toe. En toen kon ze toch niet anders dan neervallen aan de voeten van de Heer Jezus met al haar teleurstellingen. En toen kon ze toch niet anders dan aanhouden en zeggen, Heere, help mij. En toen volgde de derde beproeving. Maar voordat we daarover nadenken, zingen we eerst van Psalm 66. Het vierde vers. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. 4 van Psalm 66. En dan de derde beproeving, en daar ligt eigenlijk de verhoring en onze derde gedachte ook al in. De derde beproeving. Dan neemt de Heer Jezus nog een keer het woord. En dan is het voor de eerste keer in deze ontmoeting dat de Heer Jezus zich tot deze vrouw richt. De eerste keer heeft hij, eerste beproeving, niets gezegd. De tweede keer heeft hij tot zijn discipelen iets gezegd en ging het eigenlijk over haar. De derde keer gaat het met een woord op haar gericht. Dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw die daar ligt, gemeente, aan zijn voeten. Want dat is wat ze doet. Nog een keer, ze aanbad hem, dat is eigenlijk, neemt u het maar heel letterlijk, dat ze voor de voeten van de Heer Jezus is gaan liggen. Dat de Heer Jezus niet meer verder kon. Of hij moest over haar heen stappen. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En hij ziet die vrouw daar liggen met haar nood. En hij ziet de nood van haar kind. En hij zegt tegen haar, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. De Heer Jezus gebruikt haar kinderen beeld van een gezin dat aan tafel zit te eten. Net zoals dat wij dat vanavond hopen te doen, denk ik. En nu was het in Israël zo, dan zaten de vader en de moeder aan een tafel en soms lagen ze aan, maar het kwam ook wel voor dat ze aan zaten en de kinderen zaten aan de tafel. En in sommige huizen, het kwam niet zo heel veel voor, maar in sommige huizen werd er dan een hondje gehouden. Net zoals dat er bij ons ook wel een hond soms in huis is. En dan was er natuurlijk wel eens een kind, of de moeder, of de vader, en die veegde zo, als die het brood had gebroken, dan gaf die dat brood allereerst natuurlijk aan de kinderen. Aan de vader, de moeder, de kinderen, die aten van het brood. En daar houden we nog even stil en dan komen we straks bij wat er onder die tafel gebeurde. Maar dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Dan zegt de Heer Jezus, stel nu voor, daar zit zo'n gezin te eten aan tafel. Daar zit zo'n vader, daar zit zo'n moeder, daar zitten kinderen. Die vader heeft het brood genomen, hij heeft gebeden, hij breekt het zoals dat de gewoonte was, ook bij een gewone maaltijd in Israël. En hij geeft dat brood, dat geeft hij natuurlijk aan de kinderen die aan de tafel zitten. Dat is niet voor dat hondje wat daaronder aan de tafel ligt. Honden waren in Israël onreine dieren. Daar werd toch nog wel veel meer op neergekeken dan dat bij ons eventueel zo zou zijn. Hoort u, gemeente, want daar gaat het natuurlijk om. Hoort u wat de Heer Jezus met dat woord wil zeggen tegen die vrouw? Want het is, als het erop aankomt, een heel scherp woord. Wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is, ik heb mensen aan de tafel zitten, maar u bent een hondeke. U bent zo'n hond, zo'n hondje, zegt de Heer Jezus. Verkleinwoord. U bent een onreine, wil dat zeggen. U behoort tot het heidense volk van de Kanaanieten. U hebt geen enkel recht op iets. Zo zegt de Heer Jezus het. Zo beproeft hij deze vrouw in derde instantie. En wat is de beproeving van de Heer Jezus ver gegaan? En waarom wordt dat ons vanmiddag voorgehouden? Omdat er misschien wel mensen in de kerk zijn die net zo beproefd worden. En die de ene na de andere teleurstelling opdoen. En misschien in hun hart al wel eens hebben gezegd, maar dan hoeft het voor mij niet meer. Ik hoop, gemeente, dat de strijd in uw hart mag luwen. Ik hoop dat wij te midden van alle strijd en alle teleurstelling die er zijn kan op de plaats terechtkomen waar deze Canaanese vrouw kwam. Toen de Heer Jezus haar beproefde, tot 3 maal toe. Want wat doet deze vrouw tenslotte? vers 27, ze zegt, en daar moeten we niet overheen lezen, ja, Heere, ja, het is waar, Heere, ik heb het niet verdiend. Het is waar, Heer, ik heb het niet verdiend dat u tot me spreken zult. Toen u zweeg, deed u geen onrecht. Toen u net deed alsof ik er niet was, deed u niets wat ik niet verdiend had. Ja, Heere, u bent alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En ik heb er ook geen recht op dat u zich over mij ontfermt. En ik moet er ook naar recht buiten staan. Ja, Heere, het is waar dat het brood ook bestemd is voor de kinderkens. En dat het niet betamelijk is om van die stukken brood te geven aan de hondjes. Ja, Heere, wat deze vrouw doet is buigen voor de Heere. Wat deze vrouw mag doen is als een moeder met haar nood nog steeds hoor. Met de nood van haarzelf, want ze heeft het gezegd, Heere, ontferm u mijner en mijn dochter. Maar met die dubbele nood voor de Heere buigen, ik heb het niet verdiend. En toch, en dat is iets kostbaars in deze geschiedenis, en dan toch gaat ze ook nog verder. Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun heren. En dan kom ik nog even terug bij dat beeld van dat gezin aan tafel. Ik begon er eigenlijk net al aan. Dan zat er wel eens een kind aan tafel of zo'n vader of zo'n moeder en die veegde misschien al onder het eten of na de maaltijd als er nog wat over was. Dan veegden ze die kruimels zo van de tafel af en dan vielen ze op de grond. En dan lag daar zo'n klein hondje en dat hondje at van die stukjes brood. Nou, dat zegt deze vrouw. Ze heeft zichzelf niet hoog staan in geestelijk opzicht. Misschien dat ze in tijdelijk opzicht echt wel een vrouw was die een gezond en een bijbels zelfrespect had. Maar in geestelijk opzicht weet ze zichzelf een onreine, een hondje. Maar ze wijst de Heer Jezus op die uitgang die er ligt in zijn eigen woord. Want de Heer Jezus had gesproken over, niet over honden, maar over hondjes, hondekens, hondjes. En die hondjes, dat waren de huisdieren in Israël dus soms. Heren, als u dat beeld gebruikt en u hebt het zelf gezegd, maar dan weet u toch ook dat die hondjes wel eens een kruimeltje eten. En geef u me dan toch zo'n kruimeltje van uw genade. Want als u een kruimeltje geeft vanuit uw overvloed, dan zal mijn nood gelenigd worden. Dan zal er in mijn nood voorzien worden. Kijk wat deze vrouw doet. En dat is belangrijk om deze middag ook onder ogen te zien. Is de Heere aangrijpen in zijn eigen woord. En dan kunnen we de lijn nog wel een keer trekken naar de doop van vanmiddag. Het is nodig, het is belangrijk, het is goed en het is ook onze plicht als ouders om te bidden voor onze kinderen. Om onze kinderen en de nood van onze kinderen voor de Heere in het gebed neer te leggen. Om de kwaal die onze kinderen van nature hebben, de geestelijke kwaal, ook eerlijk in het licht van Gods woord onder ogen te zien. Maar bij dat alles, en de Heere geven dat wij dat allemaal mogen doen, jullie, ik, alle ouders, grootouders in de kerk, is het zo nodig om de Heere in het gebed te wijzen op zijn eigen woord. Dat deed deze Canaanese vrouw. Ze ving de Heer Jezus als het ware, en ik bedoel dat met eerbied, maar ze ving de Heer Jezus met zijn eigen woorden. En er is niets, gemeente, wat de Heere zo graag hoort als zijn eigen woorden. Als wij dat van mensen zouden zeggen, dan zouden we zeggen, nou, dat is onbescheiden. Maar van de Heere is dat pure genade. Er is niets dat de Heere zo graag hoort als zijn eigen woorden. Is er niet alle reden om de Heere met de woorden die hij zelf gesproken heeft aan te roepen? Om de dingen die hij beloofd heeft bij de doop, hem voor te houden. En gemeente, breder dan dat. Ook los van de doop, in ons gebed, hebben wij de Heere al wel eens gewezen op zijn eigen woord. Op de belofte bij de doop. Maar ook op dat gedeelte uit zijn woord wat u las. Dat gedeelte dat misschien precies vertolkte hoe het bij u was. Dat gedeelte of die belofte die precies uw nood blootlegde. We hebben het vaak tegen elkaar gezegd. De belofte van het vlezenhart, van het nieuwe hart die de Heere geeft, is een belofte voor mensen met een stenen hart. En als u een stenen hart bij uzelf ervaart, hebt u de Heere wel eens gewezen op zijn eigen woord? Want er is niets wat de Heere zo graag hoort, ook in uw gebed, als zijn eigen woorden. En dan zegt de Heer Jezus het. Als deze moeder zo gebeden heeft, zo aangehouden heeft. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Wat prijst de Heere? Het geloof van deze vrouw. Wat prijst de Heere? Zijn eigen werk in deze vrouw. Zijn eigen werk, want dat geloof had die vrouw ook niet van zichzelf. Anders zou het gedeelte van deze middag nog ontmoedigend zijn. En dan zou er vanmiddag nog iemand kunnen zeggen, ach ja, maar had ik nou maar zo'n geloof en dat ontbreekt me. Maar de Heere prijst hier zijn eigen werk. Als het geloof ons ontbreekt, als we het niet hebben, zult u de Heere vragen om dezelfde genade als die die gaf in het hart van de Canaanese vrouw, van de Canaanese moeder. Want eigenlijk kun je pas dan alleen echt een goede moeder zijn. Ik denk dat je dan nog wel leert en erachter komt. Ach, ik ben helemaal geen goede moeder, ik ben geen goede vader. Maar als je zo mag worstelen voor je kinderen in het gebed. Wat is een groot geloof? Ja, wat is een groot geloof eigenlijk? Dat is ook nog een gedachte die ik zo even aanstip tegen het einde van de prediking. Wat is een groot geloof? Zijn dat grote woorden? Gemeente, laten we maar diep jaloers zijn als bijvoorbeeld de apostel Paulus met hele grote, hoge woorden van geloof mag spreken over de verwachting en over het vaste vertrouwen en over de zekerheid die er bij hem is. En als de Heere dat geeft, dan is het groot. Maar onze grote woorden zijn soms ook als een ballon. En ons grote geloof in onze grote woorden is soms ook als een ballon. Er moet maar een beetje warme lucht bij komen. Er moet maar iets mee gebeuren of alles verschrompelt. Onze woorden, onze grote woorden kunnen zo vaak weer beschaamd worden. Maar wat is een groot geloof? Dat is wat u ziet bij deze vrouw. Dat is aanhouden onder de beproeving. Dat is eigen onwaardigheid beleiden voor de Heere. En hem toch niet kunnen loslaten. Hem wel moeten vrijlaten. Heere, het is waar, ik heb er geen recht op. En dat deed deze vrouw. Ze liet de Heere Jezus vrij. In die zin dat ze het erkende, ja Heere. En ze liet hem toch niet los. Groot geloof, veel verwachting van de Heere. Wat is uw verwachting van hem? Wat is onze verwachting, ouders, van hem? Voor ons? voor onze kinderen. Een groot geloof. Die vrouw mocht het beoefenen. En ze mocht de Heer Jezus aangrijpen in zijn eigen woord. En het grote geheim. Christus kwam naar de delen van Tyrus en Sidon. En hij hield haar vast. Hij beproefde haar wel en leek haar van zich af te duwen. Maar trok zich toch naar zich toe. Trok haar toch naar zich toe. En drukte haar aan zijn middelaarshart. En toen bleek dat er bij hem genade was voor een moeder en voor een kind. En ook nog wel voor de vader als die geleefd heeft. Want bij de Heere zijn milde handen en vriendelijke ogen. Eenmaal, gemeente, trok de Heer Jezus door de delen van Tyrus en Sidon. En die ene keer, toen hij daar kwam, vond hij een moeder in nood aan zijn voeten. En ze liet hem niet los. En als de Heer Jezus vanmiddag de delen van Rotterdam, Kralingen en omgeving binnentrekt in het gewaad van zijn woord, wie vindt hij dan? Zo biddend. Vindt hij u? Vindt hij ons? Vindt hij mij? Zo biddend. Zo aanhoudend. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u de naprediker zijn en schenk de genade. Toont aan de Canaanese vrouw en aan haar dochter. Ook aan ons en onze kinderen. En Heere, waar u beproeft. Waar u niet lijkt te horen. Geef ons aan te mogen houden. Want wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, zo zeggen we uw naam eerbiedig dank. We dragen hartelijk aan u op de doopouders. We denken ook nog, Heere, aan onze broeder van leven, die niet in het kerkgebouw kan zijn, al zo lange tijd niet vanwege de lichamelijke klachten. Maar gedenk hem ook, Heere. Wees hem ook nabij en goed en geef hem alles wat nodig is. Ontferm u zich zo over ons allen. Bewaar ons als we van hier gaan. Hoor ons om Christus wil. Amen. Maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers is de slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.